gaat uw gang.
Dank u wel, broeder Cor. Ja, lieve luisteraars. Ik groet u allen in de wonderbare naam van onze Heer en Heiland. Onze Heer Jezus Christus, die is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ja, luisteraars, het is tijd voor het Bijbelleesplan. En u weet, het Bijbelleesplan komt van Gospel Radio Zefania, waar onze Heer Jezus Christus centraal staat. Trouwe God en Heiland, we danken u voor uw liefde, we danken u voor uw goedheid en voor uw genade. We danken u dat u wonderbaar bent, Vader. Want u bent de leeuw van Juda, Vader. U bent de goede herder, u bent onze ware wijnstok. Vader, we danken u dat u onze helper bent, groot van kracht en steeds bereid, Vader. We danken u, Vader, dat u goede tierenheid geen einde heeft, Vader. We danken u voor uw grote barmhartigheid, Vader Jezus. We geven u de eer, de lof en de dank, Vader. Vader, we danken u voor kracht. We danken u voor genade. We danken u voor blijdschap. We danken u voor rust. Vader, we danken u voor alles, Vader. Maar, Vader, we komen bij u met alle zendelingen. Alle vluchtelingen. Vader, en alle gemeentes. Ook, Vader, dragen wij onze voorgangers, alle voorgangers aan u op, Vader. Vader, we brengen alle gemeentes voor uw troon van genade. Vader, voor volk, land en volk, Vader, bidden wij. Vader, voor het koningshuis. Voor de overheid, Vader. Vader, we bidden van u, Vader. Dat u ook de kinderen zegent, Vader. Waar ze ook zijn, Vader. We dragen ze allemaal aan u op, ook uw ouders, Vader. Vader, we danken u dat wij dit mogen doen, Vader. Vader, maar we brengen ook alle gospelradio's voor u, Vader. Zegen hen, Vader. En we danken u, Vader, voor allen die meelezen of luisteren, Vader. Vader, we danken u voor uw woord, Vader. Vader, we prijzen uw naam daarvoor, dat we u mogen danken, Vader. U mogen eren, u mogen loven, u mogen prijzen, Vader. Voor alles wat u doet, Vader. We bidden u, Vader, rust. We danken u, Vader, dat u de waarachtige bent. Vader, dank u wel dat u voorgaat in uw woord, Vader. Geef ons wijsheid, geef ons meer inzicht, Vader. En we danken u daarvoor. Zegen zoon, ieder vader, ook zuster Marlene en broeder Cor, en alle leiders van bestaande en waar dan ook, Vader. We bidden Jeruzalem vrede toe. Mogen we uw liefhebber rust genieten, Vader. We danken u. In uw wonderbare naam, Heiland, in Jezus' naam. Ja, lieve luisteraars, we gaan lezen uit... Pardon, we gaan lezen uit Johannes, hoofdstuk 6, begin bij vers 22. Johannes, hoofdstuk 6, begin bij vers 22. En we gaan eerst een woord vooraf uit Spreuken 18 tot en met 28. Een woord vooraf vanuit Spreuken 18 tot en met 28. En Spreuken 18 zegt: wie in oprechtheid wandelt, zal worden gered. Maar hij, wiens wegen verkeerd zijn, valt onverhoeds. Wie zijn akker bewerkt, zal zich met brood verzadigen. Maar wie ijdele dingen benajaagt, zal zich met armoede verzadigen. Een betrouwbaar man heeft veel zegen, maar wie naar rijkdom jaagt, blijft niet ongestraft. Aanzien des persoon is verkeerd. Zelfs om een beter brood kan een man overtreden. Een man boos van ook hunkert naar rijkdom en hij weet niet dat gebrek hem zal overkomen. Wie een ander vermaant, zal later meer dank oogsten dan wie vleit met gladde tong. Wie zijn vader en zijn moeder iets ontrooft en denkt het is geen zonde, die is een metgezel van de misdadiger. De hebzucht verwekt twist, maar wie op de Heere vertrouwt, wordt overvloedig verkweekt. Wie op eigen hart vertrouwt, is een dwaas, maar wie in wijsheid wandelt, zal omkomen. Wie de armen geeft, zal geen gebrek lijden, maar wie zijn ogen toesluit, wordt zwaar vervloekt. Als de goddelozen tot macht komen, verschuilen zich de mensen, maar als zij omkomen, nemen de rechtvaardigen toe. Vers 27 nog een keer. Wie de armen geeft, zal geen gebrek lijden, maar wie zijn ogen toesluit, wordt zwaar vervloekt. Als de goddelozen tot macht komen, verschuilen zich de mensen, maar als zij omkomen, nemen de rechtvaardigen toe. Tot zover onze woord vooraf uit Spreuken 18 tot 28. Dan gaan wij naar onze Bijbelleesplan. En onze Bijbelleesplan komt uit Johannes hoofdstuk 5. Johannes hoofdstuk 6 begint bij vers 22. En het gaat over het brood des levens. En de volgende dag zag de schare die aan de andere zijde van de zee stond, dat daar geen andere scheepje was geweest dan één. En dat Jezus niet met zijn discipelen in dit schip gegaan was, maar dat zijn discipelen alleen waren weggevaren. Doch er kwamen andere scheepjes uit Tiberias bij de plaats waar zij het brood gegeten hadden, nadat de Heere gedankt had. Toen dan de schare zag dat Jezus daar niet was en ook zijn discipelen niet, gingen ook zij in de scheepjes en kwamen te Capernaum om Jezus te zoeken. En toen zij hem aan de overkant der zee vonden, zeiden zij tot hem: Rabbi, wanneer zijt gij hier gekomen? En Jezus antwoordde hun en zeide: voorwaar, ik zeg u, gij zoekt mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Werk niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in eeuwig leven, welke de Zoon des Mensen u geven zal, want op hem heeft God de Vader zijn zegel gedrukt. Zij zeiden dan tot hem: wat moeten wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zeide tot hen: dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Zij zeiden dan tot hem: wat voor teken doet gij dan, opdat wij mogen zien en u geloven? Wat voor werk doet gij? Onze vaderen hebben het manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven is: brood uit de hemel gaf hij hun te eten. Jezus zeide dan tot hen: voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel, want dat is het brood Gods, dat uit de hemel nederdaalt en aan de wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot hem, Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zeide tot hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren. En wie in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd, dat gij niet gelooft, ook al hebt gij mij gezien. Alles wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niet verloren laten gaan, maar het opwekken ten jongste dagen. Want dit is de wil mijn vader, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, eeuwige leven hebben. En ik zal hen opwekken ten jongste dagen. De Joden dan morden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En zij zeiden, is dit niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt hij nu, ik ben uit de hemel nedergedaald? Jezus antwoordde en zeide tot hem, moord niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader, die mij gezonden heeft, hem trekken. En ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Er is geschreven in de profeten, en zij zullen allen door God geleerd zijn. Een ieder die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, alleen die van God komt, die heeft de Vader gezien. Voorwaar, ik zeg u, wie geloof heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie ervan eet niet sterven. Ik ben het brood, het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees voor het leven der wereld. De Joden dan streden onderling en zeiden, hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen, voorwaar, ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, heb gij geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Gelijk de levende Vader mij gezonden heeft, en ik leef door de Vader, zo zal ook hij die mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk de vaderen gegeten hebben en gestorven. Niet gelijk de vader gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Dit zeide hij, lerende in de synagoge te Capernaum. En de afval in Galilea. Vers 60. Vele dan van zijn discipelen hoorden dit en zeiden, Deze reden is hard. Van wie kan haar aanhoren? En wie kan haar aanhoren? Jezus nu wist bij zichzelf dat zijn discipelen hierover morden. En hij zeide tot hen, geef u dit aanstoot? Wat dan? Indien gij de zoon des mensen daarheen zag, indien de zoon des mensen daarheen zag opvaren, waar hij tevoren was, de geest is het die levend maakt. Het vlees doet geen nut. De woorden die ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist van den beginnen wie het waren die niet geloofden. En wie het was die hem overraden zou. En hij zeide, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij het hem van de Vader gegeven zijn. Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mede. En Petrus, de belijdenis van Petrus. En Jezus zeide dan tot de 12, Gij wilt toch niet weggaan? Simon Petrus antwoordde hem, Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en herkend dat gij zijt de Heilige Gods. Jezus antwoordde hun, heb ik u niet 12 uitgekozen en een van u is een duivel? Hij bedoelde Judas, de zoon van Simon Iscariot, was, want die zou hem verraden, 1 uit de 12. Ik lees vers 70. En Jezus antwoordde hun, heb ik niet u 12 uitgekozen? En een van u is een duivel. Hij bedoelde Judas, de zoon van Simon Iscariot. Want die zou hem verraden, 1 uit de 12. Ja, lieve luisteraars, tot zover. Ik heb gelezen Johannes hoofdstuk 6. Begint bij vers 22, het brood des levens. En ik ben gegaan naar 60, de afval van Galilea, en 67, de belijdenis van Petrus. En dan wil ik u groeten. Ik wil u ook bedanken dat u hebt meegelezen of geluisterd. En dan broeder Cor en zuster Marlene zo tezamen met de luisteraars. De Heere zegene u allen. Hij behoede u. Hij doet zijn aangezicht over u lichten. En hij geeft u zijn vrede. In Jezus' wonderbare naam. Halleluja. Amen.
En dit was het gelezen woord door zuster Emma vanuit Amsterdam Oost. Bye. radio nog steeds op de 102.4 FM. Op de kabel in stereo, nu het gesproken wordt.
Dankjewel Henk voor je warme woorden. Het gebeurt niet vaak dat ik zo begroet word als een echte dominee. Ja, ik spreek heel vaak in gemeentes waar altijd echte dominees voorgaan. Soms nog veel echter dan ik. Maar ik vind het fijn om hier vanmorgen bij jullie te mogen zijn. In deze gemeente, op deze toch wel bijzondere zondag. Feestelijke dienst. Ik wil graag het woord van God met jullie openen. Drie gedeelten uit de schrift. Genesis, Jeremia en Matteüs. Genesis 35 om te beginnen. Vers 16 tot en met 26. Eerste lezing Genesis 35. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Vanaf vers 16, Genesis 35. Zij, dat is Jacob met zijn gezin, braken op uit Bethel. Toen zij nog maar een kleine afstand af hoefden te leggen om bij Ephrat te komen, baarde Rachel. En ze had het zwaar tijdens het baren. En het gebeurde toen zij het zo zwaar had tijdens het baren, dat de vroedvrouw tegen haar zei: wees niet bevreesd, want ook deze keer hebt u een zoon. En het gebeurde toen haar ziel het lichaam verliet, want zij stierf, dat ze hem de naam Ben-Oni gaf. Zijn vader gaf hem echter de naam Benjamin. Zo stierf Rachel. En ze werd begraven langs de weg naar Ephrat. Dat is het tegenwoordige Bethlehem. Jacob richtte toen een gedenkteken op boven haar graf. Dat gedenkteken op het graf van Rachel staat er tot op deze dag. Toen brak Israël op en hij zette zijn tent op voorbij Migdal-Eder. En het gebeurde toen Israël in dat land woonde, dat Ruben ging en met Bilha sliep, de bijvrouw van zijn vader. En Israël kwam dat te weten. Jacob had 12 zonen. De zonen van Lea, Ruben, de eerstgeborene van Jacob. En daarna Simeon, Levi, Juda, Issachar en Zebulon. De zonen van Rachel, Jozef en Benjamin. Verder de zonen van Bilha, de slavin van Rachel, Dan en Naphtali. En de zonen van Zilpa, de slavin van Lea, Gad en Aser. Dit zijn de zonen van Jacob, die hem in Paddan Aram geboren zijn. Tot zover de lezing uit Genesis. Tweede lezing uit de profetieën van Jeremia, hoofdstuk 31, vers 15 tot en met 17. En daar komen we weer de naam van Rachel tegen. Jeremia 31, vijftien, zestien en zeventien. Zo zegt de Heere: er is een stem gehoord in Rama, een rouwklacht, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, want ze zijn er niet meer. Zo zegt de Heere: bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw werk, spreekt de Heere. Ze zullen uit het land van de vijand terugkomen en er is hoop voor uw nakomelingen, spreekt de Heere. Uw kinderen zullen terugkomen naar hun gebied. Tot zover de woorden van Jeremia. Derde en laatste lezing uit het evangelie van Matteüs. Matteüs 2, vers 16, 17 en 18. En daar komen we opnieuw Rachel tegen. Matteüs 2. Het gruwelijke verhaal van de kindermoord in Bethlehem. Matteüs 2, vers 16. Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de jongetjes om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren, van 2 jaar oud en daaronder, in overeenstemming met de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd had. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. Een stem is in Rama gehoord. Geklaag, gejammer, veel gekerm. Rachel huilde over haar kinderen en wilde niet vertroost worden, omdat ze er niet meer zijn. Ik wil graag wat opmerkingen maken over deze drie schriftlezingen in hun onderlinge samenhang. En ik neem dan als uitgangspunt tekst uit Genesis 35, vers 18. Genesis 35, vers 18, een woord dat ik nog een keer zal lezen. Zo stierf Rachel. En ze werd begraven langs de weg naar Efrat. Dat is het tegenwoordige Bethlehem. Gemeente van Christus, wat is dat aangrijpend? Een moeder die het leven laat bij de geboorte van haar kind. We zijn vanmorgen getuige van het geluk van deze jonge mensen die een prachtig kind uit de handen van God ontvangen hebben, dat vandaag aan de Here hebben opgedragen. We leven gelukkig in een tijd dat dat soort sterfgevallen, als we van gelezen hebben in het verhaal van Jacob, door de voortgang van de medische wetenschap aanmerkelijk verminderd is. Als we dan toch maar blijven beseffen dat het God is die leven geeft en leven spaart. Je leest dat nog wel eens op een geboortekaartje. En het is waar, het is God die het leven geeft, die het spaart, die het leidt. Dat hebben jullie ook heel nadrukkelijk beleden zo straks voor het aangezicht van God. Nou, Jacob kon dat niet op het kaartje zetten, bij wijze van spreken. De geboorte van Benjamin kost de dood van Rachel. Vol smart roept ze het uit na de geboorte van haar tweede kind, voordat ze de geest geeft. Ben Oni, zoon van mijn smart. Letterlijk vertaald. Smartekind. U kent de geschiedenis, denk ik. Er was trouwens al heel wat smart in het leven van deze jonge vrouw geweest. Ze was de geliefde vrouw van Jacob. Hij diende om Rachel 7 jaren, vertelt het verhaal. En die waren in zijn ogen als één enige dag, omdat hij Rachel lief had. Maar als je geschiedenis leest, dan merk je dat het huwelijk en het gezinsleven Rachel eigenlijk maar heel weinig vreugde heeft gegeven. De eerste jaren van haar huwelijk leed ze zwaar onder kinderloosheid. Als je zelf kinderen hebt, kun je eigenlijk niet voorstellen wat het betekent om dat geluk te moeten missen. Kinderloos zijn. Daar zijn al heel wat tranen om gehuild. Tranen die een ander niet ziet en misschien ook niet begrijpen kan. Ik heb vaak in mijn leven gehoord van mensen zonder kinderen die in doopdiensten of diensten waar kinderen werden opgedragen zeiden dat ze diepe pijn in hun hart voelden, dat ze dat hadden moeten missen. Misschien zijn er hier ook wel mensen die dat kennen. Daar komt er nog bij de rivaliteit, een ander woord kan ik er niet voor vinden, met Lea, haar zuster, de andere vrouw van Jacob. En u weet, die werd rijk met kinderen gezegend. Wat zal het tussen die zussen vaak gespannen hebben, denk ik, als ik dat lees. Door jaloezie gedreven geeft Rachel dan haar slavin aan Bilha en Jacob tot een bijvrouw. De kinderen van Bilha, haar bijvrouw en haar slavin, zullen dan gelden als de kinderen van Rachel. En toen bleef ook Lea niet achter. Zij geeft haar slavin Zilpa aan Jacob. En dan wordt het eigenlijk een hele onverkwikkelijke geschiedenis. Een soort competitie tussen deze twee zussen om Jacob en om kinderen. We moeten daarbij dus ook wel bedenken dat we dit verhaal niet, ja, met onze moderne westerse oren moeten lezen. Ze passen in de oud-Oosterse wereld. Waarmee ik overigens niet wil zeggen dat we op het terrein van huwelijk en seksualiteit in onze tijd in 2019 zoveel verder zijn dan zoveel 1000 jaar geleden. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Rachel had moeilijke jaren. Wat een blijdschap dan ook toen ze toch in verwachting raakte. Ze kreeg een zoon, Jozef. Jozef, Hij vermeerderde. Daar ligt duidelijk haar wens ook in. En er kwam ook nog een tweede, Benjamin. Maar dat hoogtepunt van geluk, de geboorte van Benjamin, werd tegelijk dieptepunt. Moederschap, waar ze zo intens naar verlangd had, kostte haar het leven. Ze moet het zwaarste offer brengen ter wille van de kinderzegen. Daar krijg je een brok bij in de keel. Een moeder die het leven geeft bij de geboorte van een kind. Het laatste wat deze jonge vrouw dan uitroept is: Ben Oni, zoon van mijn smart. Smartekind. De eerste geluidjes, levensgeluidjes van Benjamin worden overstemd door de roep van verdriet, de kreet van rouw van Rachel. Smartekind. Jacob begraaft zijn vrouw op weg naar Bethlehem. Daar is nog altijd haar graftombe. Vlak bij de ingang van Bethlehem. Op de weg van Jeruzalem naar Bethlehem. Je kunt dat nog bezoeken. Al is er tegenwoordig een hele vesting. Zo'n geweldige muur omheen gebouwd. Er staat soldatenbouw bij, helaas. De gevolgen van de gespannen situatie, u weet er alles van. Maar over de eeuwen heen is dat een monument dat herinnert aan deze geschiedenis. Toch, en dat is opvallend, laat Jacob zijn kind niet als smartekind door het leven gaan. Hij geeft een andere naam. Benjamin. Benjamin, zoon van de rechterhand, betekent dat. Gelukskind, zou je wat vrijer kunnen vertalen. Dus precies het tegenovergestelde. Jacob is blij dat zijn geliefde Rachel hem toch nog een zoon gegeven heeft. Een tweede zoon. Ze leeft als het ware in hem voort. Natuurlijk is hij zwaar en diep getroffen. Toch wil hij in die naam Ben-Oni, smartekind, niet zijn hele verdere leven dat bittere verdriet van dat moment met zich mee blijven dragen. Hij blijft er niet bij stilstaan. Zoals mensen dat soms doen. Begrijpelijke neiging hebben om bij een diep verdriet te blijven stilstaan. Hij treurt wel, maar hij is niet zonder hoop. Hij kijkt niet naar het verleden alleen. Hij richt zich naar de toekomst. Benjamin, zoon van de rechterhand. Kind van het geluk. Ook in dit geslacht, dit kind, wordt zijn geslacht gebouwd. Het leven gaat door. Gods beloften gaan door. Gods werk gaat door. Daarom toch Benjamin. Nou, daarmee is het verhaal verteld. Maar het opvallende is, we hebben het gelezen, dat die naam Rachel op verschillende plaatsen in de Bijbel weer opduikt. En altijd als het over pijn, verdriet, dood, zwaar en bitter leed gaat. Die naam Rachel gaat op een bepaalde manier functioneren, zou je kunnen zeggen, in de geschiedenis van Israël. Op kritieke momenten in de geschiedenis van het volk van God komt die naam weer naar voren. Als alles zwart is van dood en ondergang, dan verschijnt Rachel. Dat is natuurlijk duidelijk in de profetie van Jeremia die we gelezen hebben. Jeremia ziet in profetische verbeelding een eenzame vrouwenfiguur, Rachel. Ze huilt om haar kinderen die er niet meer zijn. Ze weigert zich te laten troosten. Ze staat in de buurt van Rama, een dorpje ergens ten noorden van Jeruzalem. Er wordt een stem gehoord, een klacht, een bitter geween, zegt de profeet. Wat is er aan de hand? Rachel verschijnt hier als de stammoeder van het volk Israël. En ze ziet haar volk, haar kinderen, ten onder gaan. Het rijk van de 10 stammen, ook dikwijls het huis van Jozef genoemd, of Noordrijk Israël, is al verdwenen. Ze zijn onder de voet gelopen door de Assyriërs, in de Assyrische ballingschap vertrokken. Israël is van de kaart geveegd. Er was alleen nog maar het twee stammenrijk over, Juda, Benjamin, Juda rondom de stad Jeruzalem. Klein staatje, maar ook Juda en Benjamin ontkomen niet aan de ondergang. Want na de Assyriërs komt de macht van de Babyloniërs opzetten. Nebukadnezar neemt Jeruzalem in en de bevolking wordt gedeporteerd. Een gigantische crisis in de geschiedenis van het volk, de ballingschap in Babel. Dat is het einde, de ondergang, de dood tegemoet. En daar staat Rachel. Rama. Ze ziet haar nazaten, de kinderen van Jozef en Bethlehem en Benjamin, aan haar voorbij trekken. In een eindeloze rij strompelen ze aan haar voorbij. Vernederd, op weg naar de ballingschap, te schande gemaakt. Rama is een soort opvangplaats. Daar worden ze samengedreven. En vandaar trekken ze verder richting het oosten, op weg naar Babel. Een lange rij trieste, verdreven Joden, kinderen van Rachel. Rachel, zegt de profeet, weent over haar kinderen. Ze weigert zich te laten troosten, omdat haar kinderen niet meer zijn. Ze houdt niet op met klagen. En nu kan ik het niet nalaten, broeders en zusters, om daarachter een andere rij te zien opdoemen. Vanuit opvangplaatsen, omslagplaatsen, heette dat in de Tweede Wereldoorlog. Gedeporteerd naar vernietigingskampen. Verdreven, opgejaagde, verslagen kinderen van Rachel. Hoe heeft Rachel in die donkere jaren, in het midden van de vorige eeuw, de jaren van de Holocaust, geweend, gehuild om haar 6 miljoen kinderen, die niet meer zijn? Ze weigert zich te laten troosten. Een stem van geween en geklaag gehoord, zegt de profeet. En hoe vaak is dat de eeuwen door het geval geweest? Ballingschap, vervolging, pogroms, vernietiging. De kinderen van Rachel hebben het meermalen moeten meemaken. Eerst had Rachel geen kind. Toen kreeg ze een kind dat er dood werd. En nu ziet ze al haar kinderen de dood tegemoet gaan. De dood van de ballingschap. De uit haar graf geroepen Rachel ziet de stoet van de verdoemden. De schapen die ter slachting worden geleid. Haar kinderen. Allemaal smarte kinderen. Maar dan die geweldige boodschap van de profeet. Zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween, uw ogen van tranen. Daar is verwachting voor uw nakomelingen. Ze zullen uit het land van de ballingschap terugkomen. Ben-Oni wordt Benjamin. God laat de kinderen van Rachel niet los. Ze stonden op uit de dood van de ballingschap, keerden terug naar Jeruzalem. God maakte ze levend. God droogde Rachels tranen. Het leven komt uit de dood tevoorschijn. Ja, de Heere gaat wonderlijk diepe wegen met zijn volk. Maar door een nacht van tranen en lijden voert hij naar een nieuwe morgen, een nieuw begin. Er is toekomst, wonderlijk, altijd weer. Door alle diepten heen heeft de Heere de kinderen van Rachel gespaard. Hij deed ze in de vorige eeuw opstaan uit het as en de puin van de dodenkampen en de ghetto's. Terug naar het land en de stad van de vaderen. Voor de tweede keer na eeuwenlange ballingschap brengt de Heere de kinderen van Rachel naar het land van de vaderen, het beloofde land. Want God heeft een grote toekomst voor zijn volk op het oog. Rachel mag haar tranen drogen. Er is hoop, hoop voor de toekomst. Er is verwachting voor de nakomelingen van Rachel. En wij zijn er nog steeds de getuigen van dat ze thuiskomen, dat ze terugkeren. En u weet natuurlijk, na de diepe nacht van de Holocaust ontstond als een wonder van God de staat Israël in 1948. 70, bijna 71 jaar geleden. Wonder van God, teken van zijn trouw. Daar is verwachting voor uw nakomelingen. Aan de rand van Jeruzalem, met het zicht op Bethlehem, is tegenwoordig een kibbutz. Daar zijn misschien mensen hier die er ook wel geweest zijn. Die heet Ramat Rachel, de hoogte van Rachel. En daar staat op een prachtige steen deze tekst uit Jeremia. Uw kinderen zullen terugkeren naar hun gebied. Wat een geweldig wonder dat we daar in onze tijd getuigen van mogen zijn. En voor de derde keer kwamen we Rachel tegen in het evangelie van Matthäus. Matthäus ziet een vervulling van de profetie in het gruwelijke verhaal van de kindermoord van Bethlehem. Inderdaad, een gruwelijk verhaal. Zo vlak na de vreugde van de geboorte van Christus, engelenzang, het bezoek van de herders, bezoek van de wijzen. De engelen zongen van vrede en welbehagen, van genade in hem, het kind, in de kribbe van Bethlehem. De boodschap klonk, die we nog niet zo lang geleden opnieuw hebben mogen horen en mogen vieren met elkaar. U is heden geboren, de zaligmaker, Christus, de Messias, de Heer in de stad van David. Ik verkondig u grote blijdschap. En van die grote blijdschap leven we nog steeds vandaag met onze kinderen, onze kleinkinderen. En dan vlak daarna, zonder overgang bijna, opnieuw het huilen van Rachel. Ze huilt om die kindertjes van Bethlehem die niet meer zijn. Ruw uit de armen van de moeders gerukt, gedood door soldaten die het bevel van een meedogenloze koning volgen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar elke keer weer als u dat leest, denk je, is dat geen geweldige anticlimax? Geen geweldig contrast met het kerstnacht en het kind in de kribbe, de engelenzang en de herders en de wijzen. Maar het hoort toch bij elkaar. Want het laat zien in wat voor wereld de Messias gekomen is. En het toont de realiteit. Ook van vandaag. Het laat zien vooral hoe de duivel en zijn rijk reageren op de komst, de geboorte van de beloofde koning uit het huis van David. Daar gaat het om een diep ernstige realiteit. Een hevige worsteling. Rachel, zegt Matthäus, weent opnieuw als het bedrukte volk van God dat lijdt onder het woeden van de hel. Rachel weent omdat de duivel haar kinderen, maar vooral ook het kind uit het geslacht, uit haar geslacht, Israëls geslacht, wil uitroeien. Want de boze is nergens anders op uit dan het werk van God in deze wereld te breken. En daarom richt hij zijn aanvallen allereerst ook op het volk van God, waarin de Heere zijn werk doet en waarmee hij zijn plan wil voltooien. In de ballingschap van Babel wil de duivel het volk van God de ondergang laten vinden, om het werk van God in deze wereld tot een einde te laten komen. Dat is zijn opzet. In de kindermoord van Bethlehem wil de duivel de grote zoon van Israël, de Messias, voortijdig tot dood laten vinden, om zo definitief het werk van God in deze wereld te breken. De gedachtenis, de naam en de gedachtenis van God uit deze wereld uit te roeien. Daarom huilt Rachel opnieuw in Bethlehem. Daarom sterven die onschuldige kinderen onder beulshanden. Herodes, u weet wel, de Edomiet, de zoon van Edom, de zoon van Esau, wil zich laten gebruiken om de grote zoon van Jacob uit Jacobs geslacht te laten uitroeien. De worsteling tussen Edom, tussen Esau en Jacob. Daar klinkt gekerm, zegt de evangelist, en geweeklaag, omdat de kinderen van Rachel niet meer zijn. Al die smarte kinderen vinden de dood. Onvoorstelbaar. Zo erg is de situatie. Zo ingrijpend is het woeden van de hel. Zo diep is de wereld gevallen dat zelfs het leven van kleine kinderen niet meer veilig is. Ik schrok gisteren enorm van een bericht in de krant dat als het gaat om kindersterfte, abortus oorzaak nummer 1 is. Jaarlijks worden 48 miljoen kinderen geaborteerd in deze wereld. Zelfs het leven van kinderen in de moederschoot, het beginnende leven, is niet meer veilig in deze wereld. En toch. De profeet geloofde hardnekkig dat er toekomst was, omdat hij hardnekkig geloofde in de trouw van God, de voortgang van zijn werk. Hij zal het niet laten afbreken. Er is hoop voor uw nakomelingen. Dit verhaal is een heel zwart verhaal. Je vraagt je af, moet je het eigenlijk wel lezen in een feestelijke dienst waar kinderen worden opgedragen? Maar zoals ik zei, het is de realiteit. Maar het staat in het evangelie. En dat is een blijde boodschap. De goede boodschap van God en Jezus. Want dat ene kind uit het geslacht van Israël, de ene Benjamin om zo te zeggen, is overgebleven. Een kind van heil dat heil brengt. De geboren koning van de Joden, zoals de wijzen hem noemden. Hij is niet omgebracht. God heeft dit kind uit Rachels geslacht gered. Daarom mag Rachel opnieuw haar tranen drogen. Er is toekomst. Weliswaar gaat het vaak door de diepten heen. Maar er is hoop voor haar nageslacht. Voor Israël. Voor ons. Voor de wereld. Zoals God eenmaal Israël redde uit de ondergang van de ballingschap, zo redt hij nu zijn heilig kind Jezus van de ondergang door toedoen van het rijk van de duisternis. Deze Christus is aan de hel van Bethlehem ontkomen. Later zal hij een andere hel ingaan. Golgotha, Gethsemane, Golgotha, het graf. Maar wonderlijk en rijk en diep evangelie. Op deze weg overwon hij alle doodsmachten. Daarom mag Rachel zich opnieuw laten troosten. Daarom is er uitzicht, daarom is er hoop, daarom is er blijdschap. Dit kind is in de wereld gekomen om een einde te maken aan alle tranen en pijn en alle leed en alle zonde en ongerechtigheid. Want het is waar en het blijft waar. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. U is geboren de zaligmaker. De Messias, de Heer. Bedwing je tranen. Er is verwachting. Voor jezelf. Voor je kleine kind. Nog aan het begin van dit leven. Er is in de boodschap van dit kind, deze koning van de Joden, verwachting voor Israël, verwachting voor de volkeren, verwachting voor allen die hun hoop en vertrouwen op deze God en op dit kind zetten. Er zijn denk ik onder ons ook wel mensen die weten wat smart en pijn is. Tranen. Maar je kunt in de diepste zin van het woord bij dit kind troost vinden. De enige troost in leven en in sterven. Uitzicht, toekomst. Er is verwachting. De dag komt dat God alle tranen van de ogen wist. En dat hij zegt, alle dingen van nu voortaan, nieuw. Zo mogen we ons laten meenemen, laten redden, laten troosten, laten genezen door de Heer Jezus. De waarachtige Benjamin, het heilbrengende kind. De troon van de vorst van de duisternis wankelt. Herodes' plannen halen niks uit. Jezus is overwinnaar. Rachel mag haar tranen drogen, straks voorgoed. Hij zal alle vijanden overwinnen en eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Lof zij u, Christus, in eeuwigheid. Amen. Zullen we samen danken en bidden? Grote en heerlijke God, machtige Vader, we danken u voor die diepe boodschap dat we bij alles wat er gebeurt mogen weten dat uw plannen niet falen. Dat uw werk niet afgebroken wordt. U ging en gaat door met Israël, uw volk. U voltooit uw werk in Jezus Christus, uw Zoon, die gekomen is en die komen zal straks in heerlijkheid om uw heerschappij in deze wereld te vestigen. Geef dat we daar vol vertrouwen mee mogen leven en mee mogen verder gaan. Ook dit nieuwe jaar in dat we deze week begonnen zijn. Op weg naar uw grote toekomst. Zegen ons zo, opdat we tot eer van uw naam in de verwachting van Jezus mogen leven. Maranatha, onze Heere komt. Amen.
En dit was het boodschap, gebracht door Jan Pronk. gekomen aan het einde van de uitzending. Bedankt dat u wilde luisteren naar Stefan Radio. Bedankt voor uw bemoedigingen. Wij gaan eruit en wens je vanuit Studio 7 een goede nachtrust. Zo deer het leidt. Vannacht wederom met een nieuwe aflevering. Nogmaals bedankt en tot vannacht.